Maar op een gegeven moment denk ik, ja, hoezo, Jezus? Er is helemaal geen Jezus die over het water kan lopen. En daarboven zit helemaal geen God die alles bijhoudt wat we flikken. Wat is dat voor gelul? Het is hetzelfde als Sinterklaas, daar geloof je ook in.
Is het zo dat de grondwet inderdaad tegen christelijke scholen of christelijk onderwijs is? Daar gaan we het vandaag over hebben. En we zullen ook nadenken en kijken naar de dingen die gezegd zijn op televisie in Nieuwsuur en in Vandaag in Zuid. God zegen allemaal. Eind september publiceerde Nieuwsuur een tweedelige documentaire. Die gaat over de vermeende dubbele boodschappen in het religieuze onderwijs in Nederland. Zij leggen uit dat scholen democratische waarden zouden moeten bevorderen, zoals gelijkheid en non-discriminatie. Maar dat op basis van grondwetsartikel 23 christelijke scholen de vrijheid hebben om ook hun religie uit te dragen. En vorige week leek Henry Bontebal even een lans te breken voor artikel 23 en de vrijheid van christelijk onderwijs in Nederland bij Nieuwsuur. Maar de volgende dag kwam hij daar alweer op terug bij Vandaag Insight. We zien dat verschillende politici artikel 1 van de grondwet meer willen gaan uitleggen op zo'n manier dat het een beperking gaat vormen voor godsdienstvrijheid in Nederland en ook voor artikel 23, de vrijheid van specifiek bijzonder christelijk onderwijs. Is dat terecht? Is het zo dat de grondwet inderdaad tegen christelijke scholen of christelijk onderwijs is? Daar gaan we het vandaag over hebben en we zullen ook nadenken en kijken naar de dingen die gezegd zijn op televisie in Nieuwsuur en in Vandaag in Zuid. Voordat we gaan nadenken over deze belangrijke en op dit moment ook gespannen thematiek in Nederland, wil ik psalm 1 voorlezen. Een psalm wat zowel onder onze Joodse vrienden als binnen de christelijke kerk sterk gewaardeerd wordt. En zelfs de moslims die erkennen dat de psalmen geschreven zijn door een profeet, namelijk David. Psalm 1, vers 1 tot 6. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet op de zetel van de spotters zit, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overpeinst. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Waarom lees ik dit psalm? Ik lees dit psalm om te laten zien dat in de basis van het joods-christelijk geloof, en ik gooi die twee even samen omdat de Bijbel bestaat uit het Oude Testament, dat zijn de geschriften van de Joden, en het Nieuwe Testament, de geschriften die christenen geloven, dat zijn toegevoegd aan de openbaring van God. Het punt is, wij hebben dus de psalmen gemeenschappelijk, wij geloven beiden, zowel Jood als christen, in elk geval religieuze Jood, dat psalm 1 geïnspireerd is door God. En wij zien in psalm 1 een tegenstelling. Wij zien dat de Bijbel ons oproept en God door zijn woord ons oproept om geplant te zijn aan zijn wet, aan zijn normen en waarden. En christen zijn betekent dan ook dat je Gods principes, Gods morele inzettingen, Gods morele ethische normen en waarden ziet als alles overstijgend en als van levensbelang, om die na te volgen, om daarin geworteld te zijn. En de Bijbel zegt dan ook dat zo'n leefstijl, zo'n manier van wandelen vruchtbaar zal zijn, dat die zal leiden tot leven en tot vrucht. Dat in tegenstelling tot iedere leefstijl die niet vertrekt vanuit Gods geopenbaarde principes en zijn woord. Er wordt hier expliciet gewaarschuwd voor de raad van de goddelozen, voor het wandelen op de weg van zondaren, voor het zitten in de zetel van de spotters. Dus ik denk dat het goed is om daar vast een soort basis neer te leggen van wat het betekent om religieus te zijn in een joods-christelijk kader. Het betekent dat we geloven dat God een waarheid heeft geopenbaard aan ons en dat wij opgeroepen worden om in die waarheid te wandelen, om Gods geboden te bewaren, om die te houden. Dat is eigenlijk de basis van godsdienst. Dat je een visie hebt op wat goed is en wat kwaad is en dat die visie overstijgt datgene wat mensen vinden en wat mensen denken. Het is Gods geopenbaarde waarheid. We gaan nu kijken naar allereerst de Nieuwsuur documentaire of een klein fragment daaruit, om te zien wat er in de samenleving in Nederland op dit moment gebeurt en de manier waarop de media, als het ware de grondwet en de verschillende aspecten van de Nederlandse grondwet, wat tegen elkaar aan het uitspelen lijken te zijn, om het voor christenen onmogelijk te maken om een bijbelse morele standaard bij te brengen aan hun kinderen.
Stel, je bent een meisje van 9 en je zit op een reformatorische basisschool. Je leert dat je zelf keuzes mag maken, maar ook God moet gehoorzamen.
Nu, let daar alvast op, hè. Dus je leert dat je zelf keuzes mag maken, maar ook dat je God moet gehoorzamen. Daar ligt bijna al een soort, in de ogen van de Nieuwsuur documentairemakers, een soort spanningsveld. Hè? Je mag zelf keuzes maken, maar je moet ook God gehoorzamen, hè? Dus besef dat dit al heel fundamenteel is wat het bezwaar hier is tegen christelijk onderwijs. Dit gaat niet alleen maar over praktiserende homoseksualiteit. Dit is veel fundamenteler eigenlijk wat de documentairemakers hier aankaarten. Er wordt onderwezen op christelijke scholen dat een mens zelf keuzes mag maken, maar ook God moet gehoorzamen. Ja, dat klopt. Dat is een christelijk wereldbeeld. Dat de mens keuzevrijheid heeft. Dat de mens een moreel rentmeester is van zijn tijd, van zijn keuzes, en tegelijkertijd verantwoording moet afleggen aan God. Dat klopt inderdaad. Maar hier zie je al bijna dat een soort spanningsveld wordt neergelegd van, hé, maar dat is verwarrend, dat is schadend, dat zou je een kind niet moeten onderwijzen. Wel, in dat geval, als je dit uitgangspunt hanteert, dan mogen christenen hun geloof niet langer onderwijzen aan hun kinderen. Want dit is zo fundamenteel, zoals we hebben gezien in Psalm 1, dit is zo fundamenteel dat eigenlijk iedere religieuze overtuiging niet langer welkom is op scholen in Nederland.
En je leert over gelijkheid, maar soms ook dat de vrouw onderdanig is aan de man.
De man is het hoofd van het gezin. Het hoofd van de schepping was ook de man.
Ja, dat is een dubbele boot.
Ja, dus hele basale aspecten van het bijbelschristelijk wereldbeeld. Hè, het feit dat God de man heeft geschapen, de vrouw heeft geschapen, dat het huwelijk bedoeld is tussen één man en één vrouw. Dat er gelijkheid is van man en vrouw in waarde. Ze zijn gelijkwaardig en tegelijkertijd verschillende rolpatronen, zoals Paulus dat ook onderwijst in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 5. Dat mag niet gezegd worden, lijkt het, want dat is een dubbele boodschap. Hè, terwijl er moet kennelijk een enkele boodschap uitgaan. Maar wat is dan die enkele boodschap? Kennelijk zijn zij overtuigd van het idee dat de staat zou moeten bepalen welke boodschap onderwezen moet worden aan de kinderen in Nederland. Dit is een totalitaire visie. Dit is een zeer totalitaire visie op de rol van de staat in het leven van burgers. En is ook een visie die nogal gebaseerd is op een groot misverstand, namelijk het idee dat de staat neutraal is. Dat er neutrale scholen zijn, de openbare scholen, en dan bijzonder onderwijs, dat zijn religieuze scholen. Nee, ook de staat hanteert een moreel, ethisch, normatief kader wat ergens vandaan moet komen. Er zit een wereldbeeld ergens achter. En dat wereldbeeld wordt eigenlijk opgelegd aan alle burgers, aan jouw kinderen, aan mijn kinderen, in plaats van dat er de ruimte is om vanuit je eigen religieuze overtuiging te handelen en je kinderen op te voeden. Nee, de staatsreligie, want dat is het. Het is een staatswereldbeeld, een staatsreligieuze overtuiging, want er is geen neutraal wereldbeeld. Alle mensen hebben bepaalde uitgangspunten, bepaalde dingen die ze geloven ten aanzien van epistemologie. Hoe weet je wat waar is? Je kennistheorie. Ten aanzien van metafysica. Wat is je visie op de realiteit? Is het materialistisch? Leven we in een naturalistische wereld of een supernaturalistische wereld? Hè? Dat is onderdeel van je wereldbeeld. Hè? Maar ook als het gaat om normen en waarden, ethiek. Wie of wat bepaalt wat goed of kwaad is? Is er zoiets als goed of kwaad? In een materialistisch wereldbeeld is er eigenlijk niet zoiets als goed en kwaad. Nou, het punt is, iedereen heeft een wereldbeeld. Iedereen heeft religieuze overtuigingen. Dingen die hem binden ten aanzien van hoe hij aankijkt tegen de wereld, tegenover zichzelf, ten aanzien van of dat God er wel of niet is. Iedereen heeft een wereldbeeld. En kennelijk lijkt nu deze Nieuwsuurdocumentaire te doen alsof de staat een soort neutraal wereldbeeld heeft en christenen een religieuze overtuiging. Dat is incorrect. Dat is filosofisch incorrect.
Of je bent een jongen van 12 en je leert over respect en verdraagzaamheid. Maar in je islamitische godsdienstmethode staan toch ook dingen waar deskundigen van schrikken.
Het is een heel suggestieve manier om Joodse mensen uit de oudheid te koppelen aan hun moderne moordenaars.
Oké, de Nieuwsuur documentaire die creëert een soort valse equivalentie tussen het christendom, wat honderden jaren formatief is geweest voor dit land, voor Nederland. Hè, vanaf het plakkaat van verlating al. Zie je dat daar op het moment dat Nederland zich afscheidt van het Spaanse Koninkrijk, zie je al dat daar in de eerste zinnen dat daar christelijke bijbelse taal wordt gehanteerd. Om te legitimeren dat Nederland zich afscheidt van de tirannie van de koning van Spanje. Hè, daar wordt gesproken over zoals een herder zou moeten zorgen voor schapen. Hè. Dus Nederland is vanaf de vorming en oprichting en het ontstaan van Nederland gebaseerd geweest op een Joods-christelijk bijbels wereldbeeld. En dat wordt hier nu één op één equivalent getrokken met de islam, wat totaal geen rol heeft gehad in de vorming van Nederland. He, wat een new kid on the block is. En wat ook vanuit christelijk perspectief eigenlijk een deviatie is van het christelijk geloof. Het is een, je zou kunnen zeggen, een christelijke ketterij. Want het is een geloof wat zegt, wij geloven ook in de Bijbel, wij geloven ook in de Joodse profeten, wij geloven in Jezus als de Messias. En tegelijkertijd ontkennen ze allerlei fundamentele waarheden vanuit de Bijbel. He, dus de islam is eigenlijk een afwijking van het christelijk geloof. Het is een dwaalleer, afsplitsing van het christelijk geloof. Die twee zijn niet equivalent.
De nazi's.
Deze botsende boodschappen op reformatorische en islamitische scholen vloeien voort uit een politiek compromis.
Respect voor en kennis van de basiswaarden
van de democratische rechtsstaat.
Den Haag geeft religieuze scholen aan de ene kant veel vrijheid voor hun religie, maar verplicht ze tegelijkertijd tot het uitdragen van allerlei democratische waarden.
En dat brengt die scholen, denk ik, in een soort spagaat.
Dus nu leer je als kind over democratie, maar soms ook dat een ander systeem misschien het eigenlijke ideaal is.
Ten diepste is een theocratie onze wens.
En je hoort je godsdienstdocent buiten de klas soms dit zeggen.
Zoals Allah Azawajal heeft gezegd, de mannelijke dief en vrouwelijke dief, en hak hun handen daarop.
Het is een door de staat gefinancierde school.
Oké, dat is een gedachte die heel vaak terugkomt. Het is een door de staat gefinancierde school. Ja, en wie financiert de staat? He, dus dat zijn jij en ik. Ik als christen heb ook duizenden euro's aan belastinggeld betaald aan de staat waarmee onderwijs wordt gefinancierd in Nederland. He, en als je goed kijkt naar de statistieken, dan is zo 1/3 van Nederland heeft een protestantse of rooms-katholieke geloofsovertuiging, associeert zich op de een of andere manier met het rooms-katholicisme of met het christendom. Gooien we de islam daar nog bij? Komen we uit op ongeveer 40-45% van Nederland die ook gewoon belasting betaalt, maar die gelooft dat hun kinderen zouden moeten worden onderwezen in de religieuze, ethische, normatieve overtuigingen van de ouders. Dat het niet de staat is die mag bepalen welk wereldbeeld wordt opgelegd aan mijn kinderen, als een soort staatsreligie. Nee, dat als belastingbetaler in Nederland, ik als christen, ook evenveel recht heb om te beslissen over wat voor soort wereldbeeld mijn kind onderwezen krijgt als iemand die atheïst is of agnost of materialist of liberalist, et cetera, et cetera.
Dat lijkt mij niet het doel van onderwijs. Maar ja, zo hebben we het in Nederland gek genoeg geregeld.
Nou, dat is helemaal niet zo gek dat we dat in Nederland zo hebben geregeld. Waarom is dat in Nederland zo geregeld? Omdat Nederland allereerst honderden jaren, hè, vanaf de oprichting van dit land, expliciet calvinistisch-christelijk is geweest. Hè, dat het eigenlijk pas, nou, het is nog geen 100 jaar het geval dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet langer associeert met het christelijk geloof. Hè. Dat is opgekomen in de jaren 50, jaren 60 van de vorige eeuw. He, dus we hebben het over een ontwikkeling van ongeveer 60 jaar nu. Daarvoor was het vanzelfsprekend dat de wetgeving van het land voor een belangrijk deel voortvloeide uit joods-christelijke morele kaders. He, dus als we bijvoorbeeld naar de grondwet gaan, dan zie je dat ook bepaalde aspecten van de grondwet, zoals artikel 1, die vinden hun wortels in de Bijbel. He, dus wij als christenen, wij hoeven ons niet te schamen voor artikel 1 van de grondwet in huidige vorm, want het is een Bijbels principe. Laten we eventjes een pauze nemen en kijken naar de grondwet in Nederland. He, we kijken even naar artikel 1. Artikel 1 van de grondwet is zogenaamde artikel wat gaat over gelijke behandeling en discriminatieverbod. En daar staat, allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Nu, dit gelijkheidsbeginsel in de wet is heel gezond en is een gelijkheidsbeginsel wat voortvloeit uit de Bijbel. Dit is niet iets waar christenen zich voor zouden moeten schamen. Nee, we moeten juist erkennen dat dit precies is een artikel wat fundamenteel Bijbels is. Waarom? Omdat het een Bijbels idee is dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Overigens, als je een materialist bent en je gelooft dat de mens door blinde, willekeurige processen van natuurlijke selectie tot stand is gekomen, dan is het veel moeilijker om te onderbouwen dat alle mensen gelijk zijn in de basis, dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Dat is ook waarom mensen als Hitler, beïnvloed door Darwinisme, kwamen tot overtuiging dat sociaal Darwinisme het juiste wereldbeeld was. En zo zijn de nazi's uiteindelijk tot de overtuiging gekomen dat ze 6 miljoen Joden mochten vermoorden. Hitler was geen christen. Hij was beïnvloed door materialisme, door survival of the fittest, door sociaal darwinisme. He, dus het is juist het christelijk wereldbeeld wat zegt in Genesis hoofdstuk 1 vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Dus de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En als zodanig heeft ieder mens intrinsieke waarde en is het leven beschermwaardig. En is het dus zo dat voor de wet van God, en dat zien we ook in Leviticus 19 vers 15, alle mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld zouden moeten worden. Er staat bijvoorbeeld in Leviticus 19 vers 15, u mag in het recht geen onrecht doen. U mag de armen niet voortrekken en de rijken niet bevoordelen. U moet uw naaste rechtvaardig oordelen. Dat is het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is dat de wet, omdat die voortvloeit uit Gods karakter, niet vanuit slechts de overtuiging van de meerderheid van mensen. Nee, de wet van Mozes bijvoorbeeld werd gegeven door God op de berg Sinaï en Mozes zelf was onderworpen aan de wet. En het hele volk van Israël was in gelijke mate onderworpen aan de wet. Dat wil zeggen, als iemand die een vriend was van Mozes een moord beging, dan werd hij op dezelfde manier gestraft als iemand die een vijand was van Mozes, want alle mensen waren gelijkwaardig voor dezelfde wet. En dat is onpartijdigheid, dat is een rechtvaardig oordeel. En dat is precies wat de Bijbel als fundamenteel ingrediënt heeft gegeven aan de westerse wereld. Kijken we naar Deuteronomium 1 vers 17. U mag in het oordeel geen onderscheid maken. U moet zowel de kleine als de grote aanhoren. U mag voor niemand bang zijn, want het oordeel is van God. Dus ook hier zien we het principe van onpartijdige rechtspraak. Het oordeel van een rechter moet objectief zijn en rechtvaardig, ongeacht de positie van de betrokkenen. En dat is wat artikel 1 van de grondwet ten diepste betekent. Het is een artikel voor de overheid, voor de rechters, voor de politie, om te zeggen, oké, op het moment dat een christen een winkeldiefstal begaat of een moslim begaat een winkeldiefstal, gelijke gevallen, gelijke behandeling, dezelfde juridische consequenties. Of als iemand met een blanke huidskleur en iemand met een zwarte huidskleur allebei een moord begaan, gelijke gevallen, gelijke straffen. En op het moment dat je dat dus niet zou hebben, zo'n wet, dan creëer je een apartheidsregime. Dan creëer je een regime waar bepaalde identiteitsgebonden eigenschappen ervoor zorgen dat de rechter verschillende uitspraken gaat doen. En dat is ten diepste onrechtvaardig. Dus, artikel 1 van de grondwet is een artikel wat voortvloeit vanuit de Bijbel. Maar wat het probleem nu is, is dat in deze Nieuwsuur-documentaire dat artikel 1 van de grondwet op een andere manier uitgelegd wordt. Namelijk dat christelijke scholen eigenlijk zouden moeten onderwijzen dat een praktiserende homoseksuele leefstijl, dat dat gevierd moet worden, dat dat geaccepteerd moet worden, dat dat oké is. Maar dat is helemaal niet waar artikel 1 van de grondwet over gaat. Het gaat over gelijke gevallen. Het gaat over hetzelfde gedrag, dezelfde situatie. Daarin mag je verschillende mensen niet anders behandelen omwille van hun identiteitsgebonden eigenschappen. Wat christelijke scholen doen, is zeggen, wij zijn op basis van onze religieuze overtuiging ervan overtuigd, op basis van de Bijbel, dat God de man heeft geschapen als man, de vrouw heeft geschapen als vrouw, dat het huwelijk bedoeld is als een verbond, gesanctioneerd door God, tussen één man en één vrouw, en dat dus een homoseksueel praktiserende leefstijl zondig is. En op het moment dat grondwet artikel 1 wordt uitgelegd als conflicterend met dat idee, dan hebben we inderdaad een botsing tussen artikel 1 van de grondwet en de vrijheid van religie en van onderwijs. Maar het punt is dat artikel 1 van de grondwet eerder niet zo werd uitgelegd. En dat is makkelijk te bewijzen doordat dat gelijkheidsbeginsel, dat zat al in de grondwet op het moment dat homoseksuele praxis in Nederland juridisch nog veel problematischer was. Dus het is aantoonbaar onjuist historisch dat artikel 1 van de grondwet in zou gaan tegen de vrijheid van religie en de vrijheid van christenen om hun kinderen bij te brengen dat Gods normen en waarden, dat dat de ultieme standaard is waarvoor wij zouden moeten leven. Nu, we kijken iets verder nog in deze documentaire.
In Nederland zijn kerk en staat in beginsel gescheiden. Maar in het onderwijs raken ze elkaar. Want de overheid financiert niet alleen openbare scholen die neutraler...
Wat is neutraler in deze? Als het gaat om moraliteit, is er niet zoiets als neutraler. Iedereen heeft een bepaalde fundamentele overtuiging van wat goed en kwaad is. En er is niet zoiets als een neutrale overtuiging daarin. De vraag is, waarom noemen we bepaalde dingen goed en bepaalde dingen kwaad? Wij als christenen zijn ervan overtuigd dat dat verankerd ligt in Gods natuur en dat er dus daarom zoiets is als absolute moraliteit, absoluut goed, absoluut kwaad. Maar wat is precies een neutraal wereldbeeld ten aanzien van moraliteit? Dat is iets wat niet wordt uitgelegd, maar het wordt verondersteld hier. Het punt is dat juist als je begint bij atheïsme, als je bij een niet-christelijk wereldbeeld begint, dan ontstaan er al snel grote problemen ten aanzien van wat goed of kwaad is. Dan wordt het arbitrair. Dan is het gewoon jouw mening tegen mijn mening. Dan wordt het relativistisch. Dan is er geen absolute morele standaard. Maar wat hier dus gebeurt, is dat de staat eigenlijk bepaalt dat een bepaald soort wereldbeeld, dat dat neutraal is en dat dat ook opgelegd moet worden aan alle burgers van het land en moet worden onderwezen aan alle kinderen. En dat is iets waar je over na moet denken. Wat is dan precies dat wereldbeeld wat daarachter zit? En wat je dus krijgt is een situatie dat er tegen christenen wordt gezegd, ja, je mag wel christen zijn, maar je moet desondanks jouw christelijk geloof en jouw christelijke normen en waarden moet je wel onderwerpen aan de staatsideologie. En die staatsideologie, ja, die overroelt eigenlijk jouw christelijk wereldbeeld. Je moet je christendom aanpassen aan de staatsideologie. Ja, dit is totalitarisme. Hè, dit is precies het probleem van bijvoorbeeld marxisme. Ook een systeem wat uiteindelijk aanstuurt op een soort totalitaire invloed van een natie op de bevolking. Maar ook het nazisme van Hitler, hè, het fascisme van Mussolini. Het waren allemaal visies die zeiden, de staat moet het totale gezag hebben over het leven van haar burgers, ook ideologisch gezien. En ook in dat soort regimes, zoals fascisme, was het idee altijd dat de kerk, ja, kon wel een functie hebben, maar stond ten dienste van de natie en moest uiteindelijk datgene onderwijzen wat de natie wilde dat onderwezen werd. Dus religie was onderworpen aan de staatsideologie. Dus ga nou niet zeggen dat wij als christenen fascisten zijn of dat wij een soort neonazies zijn. Nee, deze documentaire wil eigenlijk uitstralen dat het normaal zou zijn dat de staatsideologie wordt opgelegd aan alle burgers en dat religie onderworpen wordt gemaakt aan die moraliteit van de staat. Dat is totalitarisme. Dat is totalitarisme.
...moeten zijn, maar ook religieuze scholen die vanuit schoolbeleid hun eigen godsdienst mogen uitdragen. Deze situatie bestaat al meer dan een eeuw en vloeit voort uit artikel 23 van de grondwet die de vrijheid van onderwijs regelt. Een groot goed, zeggen deskundigen, dat ouders keuzevrijheid geeft om zelf scholen op te richten. Maar de laatste jaren is er ook discussie over, want religieuze waarden kunnen botsen met vrijheid en gelijkheid.
Ja, de vraag is, hoe definieer je vrijheid en gelijkheid zonder een grondend wereldbeeld? Christenen hebben een definitie vanuit de Bijbel van wat vrijheid is en wat gelijkheid is. Maar vanuit welk wereldbeeld wordt vrijheid en gelijkheid hier precies gedefinieerd? Het zijn vrij filosofisch gezien vrij oppervlakkige tegenspelingen die hier worden benoemd. Religieuze waarden die kunnen botsen met vrijheid en gelijkheid. Nee, de Bijbel definieert wat het betekent om vrij te zijn. De Bijbel geeft de noodzakelijke ingrediënten om filosofisch gezien te zeggen alle mensen zijn gelijk. De vraag is, welk wereldbeeld, anders dan het christelijk geloof, biedt precies de grondbeginselen om te kunnen spreken over vrijheid en gelijkheid? Want op het moment dat de staat dus een soort moreel kader oplegt aan de burgers, waarvan wij niet weten in welk wereldbeeld dat precies te gronden is, maar wij moeten wel ons hele leven, inclusief de opvoeding van onze kinderen, onderwerpen aan dat staatsreligieuze totalitaire idee, ja, dan heb je toch vrijheid weggenomen juist? Dan heb je toch mensen geen vrijheid gegeven?
Die gedachte van wat moet kunnen in dat onderwijs is in die afgelopen 100 jaar verschoven. Terwijl die vrijheid van onderwijs in grote lijnen hetzelfde is.
Ja, dus dat is wel goed om te benoemen. Wij zijn niet degene als christenen die geloven dat we bijbels-christelijke principes moeten onderwijzen aan onze kinderen. Die opeens met iets nieuws komen. Nee, het zijn de mensen die de grondwet nu opeens helemaal anders gaan uitleggen. Die iets nieuws brengen. Die een nieuw soort visie, een nieuw soort geest doen waaien in Nederland. Waardoor christenen opeens niet meer kunnen doen wat zij honderden jaren in Nederland tot hun meest basale verantwoordelijkheid beschouwden. En dat is hun kinderen onderwijzen om op een godvruchtige manier te leven. We gaan nog even wat verder kijken in de grondwet om te zien dat wat hier gebeurt, hè, dus artikel 1 van de grondwet uitspelen tegen andere artikelen, eigenlijk een soort herinterpretatie van artikel 1 is. Artikel 6 van de grondwet is het artikel van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daar staat, ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden. Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus het is een grondrecht van burgers in Nederland om hun godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden. Nu, op het moment dat artikel 1 van de grondwet zo wordt uitgelegd dat wij bijvoorbeeld niet mogen belijden dat de Bijbel, dat de schrift, een praktiserend homoseksuele leefstijl bestempelt als zondig, dan kunnen wij als christenen ons geloof niet langer belijden. Natuurlijk zijn er een aantal christenen die op grond van, in mijn ogen, een verkeerde bijbelinterpretatie zeggen, een praktiserend homoseksuele leefstijl, daar heeft God helemaal geen moeite mee. Maar het gros van christenen die de Bijbel serieus nemen, en de historie is daar ook een getuige van, want zeg maar zo'n 1900 jaar van kerkgeschiedenis, zelfs langer, is er helemaal geen discussie geweest over de vraag of dat de Bijbel een praktiserend homoseksuele leefstijl bestempelt als zonde. Hè, en die discussie is er trouwens in de islam ook niet. Opeens wordt tegen ons gezegd, dat mag je niet meer belijden. Maar dan heb je dus geen vrijheid van godsdienst. Dan heb je geen vrijheid om de Bijbel te openen om te lezen. Dan wordt eigenlijk de Bijbel gezien als een soort boek als Mein Kampf van Hitler, wat je niet meer vrij zou mogen leren, bespreken, onderwijzen. Want de Bijbel is nu opeens in botsing met artikel 1 van de grondwet. Nee, het probleem is dat jij artikel 1 van de grondwet opeens anders gaat uitleggen en in botsing brengt met artikel 6, met artikel 23, zoals we straks zullen zien, maar ook nog met andere artikelen, want bijvoorbeeld artikel 7. Artikel 7 van de grondwet gaat over vrijheid van meningsuiting. Opeens wordt er een soort censuur opgelegd. Wij mogen als christenen niet langer de mening uiten dat de Bijbel, en dat is niet eens onze mening, maar dat is gewoon wat de Bijbel zegt, hè, dat de Bijbel onderwijst in Romeinen hoofdstuk 1, in 1 Korinthe hoofdstuk 6, in Leviticus 18, Leviticus 20, in Genesis, het verhaal rondom Sodom en Gomorra, dat de Bijbel onderwijst dat een praktiserend homoseksuele leefstijl door God als zonde wordt gezien. Dat is een evangelie-rakend thema, want als we zonde niet kunnen definiëren, dan kunnen we ook niet langer uitleggen waarom Jezus moest sterven. En op het moment dat we dat niet kunnen uitleggen, kunnen we ook niet uitleggen waarom hij opstond. En dat betekent dat we het hele evangelie ondermijnen, omdat bepaalde dingen niet gezegd mogen worden. En als je dit trouwens doortrekt, zou je ook kunnen veroordelen dat christenen onderwijzen dat mensen die niet geloven in Jezus Christus verloren zullen gaan. Wat een hele basale religieuze christelijke waarheid is. Dat men moet geloven in Jezus Christus om behouden te worden. Mogen christenen dat ook niet onderwijzen aan hun kinderen, omdat dat een dubbele boodschap is? Omdat het schadelijk is? Nee, grondwet artikel 1 wordt opgerekt en uitverbreed tot op het punt dat het in conflict komt nu met artikel 6, hè, dus vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, artikel 7, vrijheid van meningsuiting, maar ook artikel 10. Want artikel 10 gaat over privacy, het recht op privacy, het recht op eerbiediging van de persoonlijke leefsfeer. Want op het moment dat dit nu wordt gezegd over scholen, waar christenen ook belasting voor betalen, hè, dus in gelijke mate als alle andere burgers in Nederland, maar op het moment dat er wordt gezegd op scholen mag niet onderwezen worden dat een praktiserend homoseksuele leefstijl, dat dat ingaat tegen Gods morele karakter, omdat de Bijbel dat zegt. Waarom zou je dit dan niet doortrekken vervolgens en zeggen, dit mag ook in gezinnen niet onderwezen worden? Christelijke gezinnen mogen dat niet vertellen aan hun kinderen, want dat botst met deze neutrale democratische waarden. Hè? Of waarom zou de overheid dan niet zeggen, hey, we gaan ook naar kerken toe, we gaan op zondag bij de preek zitten om te luisteren of dat daar niet iets wordt gezegd tegen die democratische waarden vanuit het grondwetsartikel 1. Een volstrekte herinterpretatie van artikel 1 op zo'n manier dat eigenlijk het niet alleen maar botst met artikel 23 en artikel 6, maar ook met artikel 7 en artikel 10. Als je dit logisch doordenkt. Hè, want het gaat mensen er echt niet om dat er een heel specifiek soort regel is op het Driestar in Gouda of op het Gomaris in Gorkum, waarbij jongens niet hand in hand mogen lopen. Daar gaat het ze niet om. Ten diepste waar het hen om gaat, is dat ze zeggen, op elke school zou moeten worden onderwezen dat het oké is om een praktiserend homoseksuele leefstijl te hebben. En op het moment dat we dat onderwijzen, dan komen we in de kern in conflict met wat de Bijbel ons onderwijst. Kijken we dan naar artikel 23 van de grondwet, dan vinden we het volgende. Het openbaar en bijzonder onderwijs. En dan staat daar in artikel 7 het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. En dit komt steeds terug in bijvoorbeeld de documentaire van Nieuwsuur, maar ook het gesprek van Marielle Tweebeke met Henry Bontebal, dat er wordt gezegd, ja, maar dit wordt door de staat bekostigd, dit onderwijs. Maar wat steeds wordt vergeten, is dat christenen in gelijke mate bijdragen aan de staatskas. Hè, wij betalen ook belasting in Nederland. Dus waarom zou dan een ander wereldbeeld dan het christelijk wereldbeeld meer ruimte moeten krijgen om te bepalen wat christenen hun kinderen onderwijzen of wat wordt onderwezen op christelijke scholen? We gaan even kijken naar de manier waarop Henry Bontebal opkomt voor artikel 23 bij Nieuwsuur.
Beter gaan maken hebben we nagedacht over wat zijn nou onderwerpen waar, nou ja, misschien toch die C van het CDA mogelijk kan botsen met andere waarden of misschien wel met andere politieke partijen. En dan kom je heel snel bij de vrijheid van onderwijs, artikel 23, natuurlijk van de grondwet, waarmee ouders een school kunnen oprichten met godsdienstige overtuiging. Daar bent u natuurlijk groot voorstander van. Maar soms botst dat ook met artikel 1 van de grondwet, gelijkheidsbeginsel. Wij hebben de afgelopen maanden bij onderzoek gedaan bij islamitische scholen, bij reformatorische scholen. U heeft zelf op een reformatorische school gezeten, las ik. En daar ging het vooral over de omgang met homoseksualiteit. Wil ik even een klein stukje laten horen van een leerling van een reformatorische school.
Ja. Op school werd benoemd dat je zou zijn uit de kast mocht komen, tegelijkertijd wist je hoe het podium eruit zag als je daadwerkelijk uit de kast gekomen was, dat dat ook niet heel aantrekkelijk was. En die wilde ook niet het slachtoffer, niet het goede woord, maar je wilde niet het personage zijn wat dat kruis moet dragen om alleen te blijven.
Ja, dus als je dat getuigenis hoort, dan en je ziet hoe dat hier wordt toegepast, is eigenlijk de boodschap niet van, hey, je mag geen regels hebben op een school, een christelijke school, dat twee jongens niet hand in hand zouden mogen lopen. Dat is niet waar het hier om gaat. Het fundamentele bezwaar wat hier wordt gemaakt is dat op een christelijke school er eigenlijk zou moeten worden onderwezen dat een praktiserend homoseksuele leefstijl, dat het helemaal geen zonde is, dat God daar helemaal geen problemen mee heeft, dat oké is. Maar het punt is, dan conflicteert datgene wat je onderwijst met de Bijbel. Hè, dus hier gaat het wel degelijk over een herinterpretatie van artikel 1 van de grondwet, de wet op gelijke behandeling in gelijke gevallen, om de wet op vrijheid van godsdienstovertuiging, religie, vrijheid van meningsuiting, maar ook artikel 23 van de grondwet over het bijzonder onderwijs, om die te ondermijnen. Het is niet iets wat we over onze kant zouden moeten laten gaan. Hier moet echt wel iets tegenover worden gezet.
Ja, dat betekent dat je wel homo mag zijn, krijgt hij dan te horen, maar je mag het niet in praktijk brengen. Dus geen homoseksuele relaties hebben.
Ja, en dit is dus een belangrijk onderscheid wat wel gemaakt wordt op christelijke scholen, maar niet langer wordt gemaakt in onze moderne cultuur. En daar ontstaat de spanning met artikel 1 van de grondwet. Want het punt is, op het moment dat een christelijke school zou zeggen, oh, je hebt homoseksuele aantrekking, je hebt homoseksuele gevoelens, jij bent niet welkom op onze school. Dat zou een schending zijn van artikel 1 van de grondwet. Op het moment dat een leerling niet wordt geaccepteerd of wordt uitgesloten omdat hij een donkere huidskleur heeft, of omdat hij meisje is en geen jongen, of omdat die persoon in kwestie homoseksuele aantrekking ervaart in plaats van heteroseksuele aantrekking. Op het moment dat om die reden een leerling wordt uitgesloten, niet naar school mag komen, niet op een warme, liefdevolle manier behandeld wordt, niet dezelfde middelen krijgt om succesvol te zijn op school, dat zou een schending zijn van artikel 1 van de grondwet. Maar daar gaat het hier niet om. Wat ze eigenlijk zegt is, het gaat om het gedrag van zo iemand. Het gedrag, niet de identiteit, niet de geaardheid. Het gaat om het gedrag van zo iemand wat de school zou moeten toejuichen, goedkeuren, vieren. En als ze dat niet doen, dan zijn ze in overtreding van grondwet artikel 1. Dus dit is een andere interpretatie van artikel 1 dan wat ik in het begin van deze video heb genoemd, namelijk het gelijkheidsbeginsel in gelijke gevallen gelijke behandeling. Dit is een ander soort geval. Dit gaat over het gedrag van mensen. Dit gaat over een praktiserend homoseksuele leefstijl. Daarvan wordt hier gezegd, dat moet de school goedkeuren. Daarvan moet de school onderwijzen dat het geen probleem is. Maar dat botst met de bijbelschristelijke overtuiging, nogmaals, zoals ik heb gezegd, van wat een man is, van wat een vrouw is, van hoe God het huwelijk ziet, en van het feit dat God een heteroseksuele beleving van seksualiteit binnen de kaders van een huwelijk zegent en homoseksuele praktiserende leefstijl als zonde wordt bestempeld in de Bijbel. Als we dat niet kunnen prediken, ja, dan wordt eigenlijk gezegd, christelijke scholen mogen er niet zijn. Christelijke scholen mogen er alleen zijn, zolang als dat ze de staatsideologie boven hun christelijke levensovertuiging stellen. En dan ben je terug in het Romeinse Rijk, waar keizer Nero en latere keizers eigenlijk ook zeiden, je mag prima jouw geloof behouden, maar je moet wel erkennen dat de keizer heer is. Dat de keizer de god is boven de god die jij aanbidt. Dit is waar wij naartoe lijken te bewegen in Nederland.
Vindt u dat dit is dus een reformatorische school, gefinancierd met gemeenschapsgeld?
Ja, gefinancierd met gemeenschapsgeld waar christenen dus ook aan meebetalen. Dus laat dat duidelijk zijn. Want dat wordt steeds vergeten te zeggen, maar dat is hoe het is.
Vindt u dat dit onderwezen kan worden? Want hij zegt, ik moet het kruis dragen. En daarmee zegt hij eigenlijk, ja, ik mag het dus zijn. Ik mag het niet doen. En dat betekent dat ik alleen moet blijven.
Ja, kijk, ik denk dat ik maak onderscheid tussen wat ik zelf vind. Want hier ben ik het dus niet mee eens. En dus ik kijk op een andere manier, kijk ik daar persoonlijk naar.
Henry kijkt daar op een andere manier naar dan de Bijbel daarnaar kijkt. Laat dat duidelijk zijn.
En mijn partij ook. De vraag is, wat vind je dat scholen wel of niet mogen onderwijzen als het gaat over religie? En u zegt terecht, het zijn botsende grondrechten. Dus artikel 1 versus dat andere artikel.
Nou, de vraag is in hoeverre het echt botsende grondwetsartikelen zijn. Hè? Want het is in het verleden niet gezien als botsend. Het lijkt erop dat juist de herinterpretatie van artikel 1 van de grondwet de laatste jaren ertoe leidt dat het botsende grondrechten worden. Hè, dat is wat hier gebeurt. De verbreding van de interpretatie en de verdieping van de interpretatie van grondwetsartikel 1. Maar ten diepste schenden christelijke scholen niet de klassieke interpretatie van artikel 1 van de grondwet. Zolang als dat zij op een warme manier gewoon jongeren, leerlingen met een homoseksuele aantrekking accepteren op school. Zoals zij dat zouden doen bij heteroseksuele jongeren. En op het moment dat zij die jongeren ook gewoon helpen om in gelijke mate iets te kunnen maken van hun leven en goed te kunnen leren op die school. En op het moment dat zij niet spotten of pesten of akelig doen tegen die jongeren, maar liefdevol zijn, wat ook voortvloeit uit het christelijk wereldbeeld, dan is er helemaal geen schending van grondwet artikel 1. Dat is pas zo op het moment dat je zegt, de interpretatie van grondwet artikel 1 is dat christelijke scholen zouden moeten sanctioneren de homoseksuele praxis en zouden moeten omarmen dat leerlingen een homoseksuele relatie hebben en dat zouden moeten bepleiten als iets wat God behaagt. Maar als je het zo uitlegt, dan kun je beter stoppen met christelijke scholen, want dan is de staatsideologie prevalerend boven elke vorm van andere religie.
Ik denk dat die spanning er altijd zal blijven bestaan. Uiteindelijk zijn scholen en het bijzonder onderwijs zijn wel iets wat we hebben bevochten.
Oké. Henry Bontebal in eerste instantie lijkt op een hele moedige manier toch aan te geven, dit is grondwettelijk gezien hoe het is. Christelijke scholen gaan niet in tegen de grondwet. En ik denk dat veel christenen in eerste instantie blij waren met het feit dat Henry Bontebal een lans leek te breken voor christelijke scholen.
Niet van de overheid. Dus er is heel veel waarde gehecht aan het feit dat delen van de samenleving het onderwijs mogen vormgeven zoals ze dat zelf willen. Omdat mensen,
dan accepteert u dus ook gewoon dat er dus tegen dat gelijkheidsbeginsel wordt ingegaan?
Nee, er zit een spanning tussen en die zal er ook blijven bestaan. Want u richt het nu op reformatorische scholen, maar er zijn natuurlijk.
Dat gelijkheidsbeginsel wordt anders uitgelegd dan klassiek. En dat is het probleem hier zo.
Goeds doen in de samenleving.
Henry, je liep zo lekker, hè? Het ging zo goed allemaal. Je zat er zo heerlijk in en dan opeens ga je dus zo verschrikkelijk in de fout. Hè? Want het is natuurlijk verschrikkelijk onfatsoenlijk wat je gisteren allemaal geroepen hebt. Dat kon natuurlijk echt niet, dat snap je zelf ook wel.
Ik denk dat je Nieuwsuur bedoelt.
Ja.
Ja. Ga ik meteen eerlijk over zijn. Ik baal ervan eigenlijk wat ik daar gezegd heb. Omdat ik heel snel de techniek in dood. Het ging natuurlijk over artikel 23.
Ja.
En mijn beta-brein die dook meteen de techniek in van die wet. Maar wat ik natuurlijk had moeten zeggen is dat jongeren die knel zitten op scholen in het bijzonder onderwijs, die moeten daar natuurlijk onbeschadigd uitkomen.
Ja.
Oké, nu even een gedachte-experiment. Hoe zit het met christelijke jongeren? Hè? Dus kinderen die opgroeien in een christelijk gezin, die de Bijbel lezen, die wel overtuigd zijn dat Jezus Christus de Heer is der Heren, de Koning der Koningen, die de Heer Jezus liefhebben, die hem willen volgen, en die vervolgens op scholen komen waar conflicterende waarden opgelegd worden. Waar wordt onderwezen dat je hoeft niet per se God te volgen, terwijl ze in hun Bijbel lezen dat ze God wel zouden moeten volgen. Is dat dan geen schadende boodschap? Zorgt dat er niet voor dat christelijke jongeren
hè, misschien ook christenen op de middelbare school die 15 zijn, die overtuigd raken van de waarheid van de Bijbel, dat zij zich onveilig voelen op school, dat zij zich buitengesloten voelen op school. Hè, wij kunnen ook de slachtofferkaart trekken. Wij kunnen ook zeggen, ik voel mij als christelijk kind in Nederland niet langer veilig, omdat er dingen worden onderwezen, opgelegd op mijn school, die ingaan tegen wat ik lees in de Bijbel. He, dus als we het hebben over iedereen moet zich veilig voelen en er moet een gelijkheidsbeginsel zijn, vergeet niet dat gelijkheidsbeginsel in eerste instantie ook bedoeld was en nog steeds zou moeten worden voor vrijheid van godsdienst. Mensen mogen niet anders behandeld worden omdat ze christen zijn versus niet-christen. He, dus op het moment dat we het hebben over iedereen moet zich veilig kunnen voelen, ja, maar ook christelijke jongeren op school zouden zich veilig moeten voelen om uit te spreken dat ze wel geloven in de Bijbel. Dat ze wel geloven dat het huwelijk bedoeld is als een verbond van Gods wegen tussen één man en één vrouw. En op het moment dat we dat niet mogen zeggen, ja, dan is het ook onveilig voor christelijke jongeren. Dus laten we niet eenzijdig de grondwet gaan toepassen op één categorie van mensen, namelijk mensen met een homoseksuele geaardheid, die ook nog eens zeggen, ik geloof niet dat de Bijbel daartegen is, of ik geloof überhaupt niet in de Bijbel, dus ik wil dat kunnen uitleven. Dat is een categorie. Er zijn overigens ook heel veel mensen met een homoseksuele geaardheid, die homoseksuele aantrekking voelen, die wel geloven in de Bijbel en ook geloven dat de Bijbel zegt dat dat een zondige leefstijl zou kunnen betekenen op het moment dat ze daar gehoor aan geven en die er dus voor kiezen om celibatair te leven. Die heb je ook, zoals recent in een LHBTI-documentaire door de Broeders van Christendom gemaakt, waar ik ook aan heb mogen meewerken, duidelijk wordt laten zien. Daar worden mensen ook geïnterviewd die homoseksuele aantrekking ervaren, die ook soms in die leefstijl hebben geleefd, maar die bewust hebben gekozen om daaruit te gaan, omdat ze hebben ontdekt dat een christelijk leven gebaseerd op Gods kaders, Gods Bijbel, dat vervullender is dan die leefstijl. Dus laten we het niet zo zwart-wit van elkaar scheiden allemaal. Er zijn ook mensen met homoseksuele gevoelens die ervoor kiezen om niet dat in praktijk te brengen. Dat is niet alleen maar omdat ze geïndoctrineerd worden door christelijke scholen. Dat zijn de keuzes die je in een vrij land zou moeten mogen maken en die de grondwet ook toejuicht.
Je moet een veilig klimaat hebben op scholen. En het eerste wat je moet zeggen is dat het heel naar is voor jongeren als ze dit meemaken.
Ja, het moet veilig zijn. Het moet veilig zijn voor iedereen. Het moet veilig zijn voor jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens of die een homoseksuele geaardheid beleven zonder dat ze daar misschien mee worstelen. Maar het moet ook veilig zijn voor christenen. En voor christelijke jongeren en voor mijn kinderen die ik naar de basisschool stuur. Het moet niet zo zijn dat zij zich in de knel voelen komen omdat de waarden en normen die ze thuis van hun ouders onderwezen kregen door staatsideologie volstrekt worden genullificeerd. Dat is ook onveilig.
Het tweede is dat scholen de plicht hebben om een veilig klimaat te bieden. Staat gewoon in de wet. Dus dat moeten ze ook. Als dat misgaat, heb je een onderwijsinspectie. Die moet dat dan aanpakken. En het derde is dat natuurlijk via het burgerschapsonderwijs jongeren ook de democratische waarden krijgen bijgebracht. Zoals de gelijkwaardigheid voor man en vrouw. Dat je niet mag discrimineren. Dus
Oké, maar dit is een politiek antwoord. Maar het punt is natuurlijk, de mensen die hier aan tafel zitten bij Vandaag Insight, die willen dat scholen, dat christelijke scholen, een homoseksueel praktiserende relatie toejuichen. Dat is wat ze willen. Dus het gaat hier niet alleen maar om dat er geen discriminatie is. Het gaat er niet om dat een jongere zich veilig voelt. Nee, het gaat erom dat eigenlijk deze mensen hier aan tafel willen en de democratische waarden op zo'n manier uitleggen dat ook op christelijke scholen met de Bijbel, dat daar wordt gezegd, en toch is het oké, en is het helemaal goed als jij een praktiserend homoseksuele leefstijl kiest. En als je dat oplegt aan christelijke scholen, zeker aan christelijke scholen die de Bijbel serieus nemen, dan beneem je ze eigenlijk volstrekt de ultieme standaard die zij hebben om hun kinderen te onderwijzen. Dus daar gaat het om. Dit botst wel degelijk. De opvatting van deze mensen bij Vandaag Insight, de Johan Derksen van deze wereld, maar ook van Nieuwsuur, de mensen die documentaire hebben gemaakt. Wat zij willen, is dat ook op christelijke scholen wordt onderwezen dat een praktiserend homoseksuele leefstijl, dat oké is. Maar het punt is, dat is een morele overtuiging die volstrekt haaks staat op Gods morele kader op basis van de Bijbel. Dus hier zit de grote botsing. En ja, op het moment dat je daar als christen in meegaat, dan sluit je eigenlijk fundamentele compromissen met Jezus en zijn woord. Dan schaam je je voor Jezus woorden. En dat de ware geest is overigens van hoeveel mensen hierin staan, dat uit zich ook wel in deze woorden van Johan Derksen, waar we nog even naar zullen luisteren.
Dus die zin... Ik heb helaas ook die hersenspoeling gehad. En ja, ik heb me eraan kunnen ontworstelen. Het was een verschrikking, want als je op de lagere school komt en die juffrouw kan leuke bijbelverhalen vertellen, je gelooft alles blindelings. En later, heel veel van die mensen blijven erin hangen, die blijven de kerk trouw. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, hoezo Jezus? Er is helemaal geen Jezus die over het water kan lopen. En daarboven zit helemaal geen God die alles bijhoudt wat we flikken. Wat is dat van gelul? Het is hetzelfde als Sinterklaas, daar geloof je ook in.
Maar dat vind je...
Ja, dus dit is de fundamentele overtuiging van Johan Derksen. Hè? Laten we deze religie die hij aanhangt Derksisme noemen. Hè, dus eigenlijk vindt Derksen gewoon dat ja, alle scholen die zouden gewoon Derksisme moeten onderwijzen. Er is helemaal geen Jezus, er is helemaal geen God daarboven die bijhoudt wat mensen allemaal doen. Hè, dat is allemaal onzin en scholen die moeten mensen vooral niet indoctrineren daarmee. Maar ja, wat ga je dan doen? Dan ga je de scholen opleggen dat ze hun kinderen moeten gaan indoctrineren met Derksisme. En ik weet niet wat Derksen precies gelooft. Hè. Ik denk dat hij atheïst is. Maar ondertussen doet hij ontzettend stellige morele uitspraken, waarvan de vraag ook weer is hoe je die precies grondt in het wereldbeeld genaamd het Derksisme. Hè, want bepaalde dingen zijn dus absoluut goed, absoluut kwaad. En hij zit hier met een moreel wijzend vingertje te wijzen. Hè, de scholen die moeten volgens het Derksisme allemaal toejuichen dat een homoseksuele praktiserende relatie, dat helemaal oké is, dat het helemaal goed is. Maar de vraag is volgens welke standaard binnen het Derksisme? Hè, want Derksen die geeft later te kennen dat hij ook vindt dat gewoon evolutietheorie moet worden onderwezen op alle scholen. Ja, het probleem is alleen dat de evolutietheorie een morele, filosofisch gezien in elk geval, een morele standaard met zich meebrengt die nauwelijks ruimte geeft voor de intrinsieke waarde van de mens. Hè, waarom zou een bij toeval ontstaan product van blinde evolutie, waarom zou dat morele waarde hebben? En waarom zouden verschillende producten van die evolutie, hè, verschillende volkeren, verschillende nationaliteit en etniciteit, en waarom zouden die gelijkwaardig zijn, hè, volgens het Derksisme en evolutietheorie? Waarom zou er zoiets zijn als goed of kwaad? Dat is toch niet materieel? Dus hoe definieert Derksen goed en kwaad? Het punt is, het wereldbeeld van Johan Derksen is onsamenhangend, maar het wordt wel opgedrongen dus door hem aan de scholen. Scholen zouden Derksisme moeten onderwijzen. En het is prima als Johan Derksen een school wil oprichten, hè, bijzonder onderwijs, waar Derksisme wordt onderwezen. Maar ik hoef mijn kind daar niet naartoe te sturen. Ik heb de vrijheid als christen om mijn kind te sturen naar school met een wereldbeeld wat ik zelf onderschrijf. Hè? En goed, denk vooral niet dat wat Johan Derksen hier zegt, dat wereldbeeld neutraal is. Hij heeft ook een wereldbeeld. En het punt is nu dus met deze interpretatie van grondwet artikel 1... dat het christelijk geweten wordt aangetast. Want ik moet mijn kind dus sturen naar school waar dingen moeten worden onderwezen volgens Johan Derksen. Zoals dat er helemaal geen Jezus is, dat er helemaal geen God is. Een praktiserend homoseksuele leefstijl, dat helemaal niet iets is wat veroordeeld wordt of slecht is of wat zondig is, of waarvoor Jezus aan het kruis moest sterven, want die bestond überhaupt niet. Nee, dat soort dingen moeten niet onderwezen worden, want wij moeten al onze kinderen de staatsideologie of het Derksisme opleggen. Ja, dit is dus de ultieme vrijheidsberoving van christenen. Als je dit gaat doen. Christenen hebben de opdracht, en daar zullen we mee afsluiten, volgens het woord van God, om hun kinderen op te voeden met de normen en waarden van God. Er staat in Deuteronomium 6, vers 4 tot 7. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Het is een fundamenteel gebod gegeven aan Joden en aan christenen om hun kinderen op te voeden met de normen en waarden van God. Dat gaat dieper dan zelfs de grondwet en historisch gezien is altijd erkend in het begin van de oprichting van Nederland dat de grondwet een extractie was van de morele principes gegeven aan Israël in de wet van Mozes. He, dat de ultieme standaard voor moraliteit en goed en kwaad besloten lag in God en zijn natuur. En dat de grondwet een voortvloeisel was, een staatskundig voortvloeisel uit die absolute moraliteit die voortvloeit uit Gods natuur. En wat nu dus wordt gezegd is, christenen mogen niet langer prediken die Bijbel die formerend is geweest voor de vorming van onze grondwet en voor ons land. Hey, en mocht je nog denken dat er geen botsing hoeft te zijn, 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 10 tot 11, zegt duidelijk: dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Dat is het mooie juist van het christelijk geloof. Dat in het christelijk geloof wij juist geloven dat wat je verhaal ook is, wat je ook hebt gedaan, wat je ook hebt meegemaakt, er is vergeving mogelijk. Of dat je nu zwart bent of blank, of dat je nu heteroseksuele of homoseksuele gevoelens hebt, wat je achtergrond ook is. Je bent geschapen naar het beeld van God, je bent waardevol en er is verzoening mogelijk met God in het offer van Jezus Christus. Dus discriminatie is juist iets wat weggenomen is door het Bijbelse kader. Maar er staat wel, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dit schriftgedeelte onderwijst heel duidelijk dat mannen die met mannen slapen het koninkrijk van God niet zullen beërven. En dat is een verwijzing ook naar Leviticus hoofdstuk 18 vers 22, waar in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, hetzelfde woord wordt gebruikt. Daar gaat het ook over arsenos, waar het woord arsenokoites, mannen die met mannen slapen, door Paulus van afgeleid lijkt te zijn. Dus de samenvatting, de geest in Nederland lijkt nu te zijn: je mag wel christen zijn, maar breng wel een offer aan Caesar. Breng een offer aan de keizer. Onderwerp jouw religie aan de staatsreligie. Dit is totalitarisme. Dit is een totalitaire visie op religie. En de vraag is: welke doctrines van het christelijk geloof gaan nog meer in tegen die staatsreligie die op dit moment wordt geïmputeerd in artikel 1 van de grondwet? Mogen we ongelovigen weigeren voor het avondmaal? Dat is ook discriminatie, zou je kunnen zeggen. Mogen we benoemen dat samenwonen voor het huwelijk, dat zondig is? Mogen we dat nog noemen op scholen? Dat het Gods wil is dat seksualiteit beleefd wordt binnen het kader van een huwelijk? Mogen we prediken dat God het huwelijk bedoeld heeft tussen één man en één vrouw? En daarmee polyamorie en bestialiteit en pedofilie bestempelen als ingaan tegen Gods morele kaders? Of mogen we dat ook niet meer zeggen op basis van grondwetsartikel 1? Hoe kunnen wij het evangelie precies nog prediken op het moment dat we zonde niet langer mogen definiëren, omdat we daarmee onderscheid maken tussen verschillende mensen en verschillende leefstijlen? Eigenlijk zien we dus een soort postmodern, totalitair denken, waarbij gezegd wordt: jij mag geloven wat je wil, zolang als je wel gelooft wat wij willen dat jij gelooft. En dat is de ultieme contradictie van deze interpretatie van het liberaal gedachtegoed. Ik hoop dat wij als christenen moedig zijn om gewoon te blijven staan voor de waarheid van Gods woord. En dat wij geen centimeter naar links of naar rechts zullen wijken. Want het gaat hier om fundamentele zaken. Het gaat hier om jouw kinderen. Het gaat hier om mijn kinderen. Het gaat hier om een nieuw soort geest die door Nederland waait en ons eigenlijk onder druk zet om onze kinderen niet langer te onderwijzen wat Gods woord onderwijst. En daar zouden wij niet in mee moeten gaan. Daar zouden we niet voor moeten zwichten. Wij moeten staan op het fundament van Gods woord, zoals we hebben gelezen in Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt naar de raad van goddelozen, die niet zit in de kring van spotters, die niet wandelt op de weg van zondaren, maar die in de Heere zijn wet zijn welgevallen vindt en zijn wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant in waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd en al wat hij onderneemt gelukt. Blijf geplant in het woord van God, zelfs wanneer deze geest door Nederland waait. Ik hoop dat je wat hebt aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.